voor het werk wat u hem hebt opgedragen, dat u hem de gave hebt gegeven van te spreken. Maar wilt u ook met uw Ruach HaKodesh over hem komen en hem de woorden geven die hij vandaag tot ons mag spreken, om een inleiding te geven naar de Bijbelse feesten toe. Vader, wilt u hem zegenen? Wilt u ons ook zegenen bij het luisteren, zodat het alles mag zijn tot eer van u, dat we van u mogen leren door Leo heen. Gebruik hem, Heer, als uw dienstknecht tot eer van uw naam. Amen.
Wegen achter. Shabbat shalom, voor zover ik het nog niet gezegd had tegen u. Joop heeft het al gezegd, deze Shabbat is een beetje anders dan de andere Shabbatten. Want er is me gevraagd, en daar wilde ik graag aan voldoen, om iets te vertellen over de komende feesten die we binnenkort weer mogen gaan vieren. Ik zeg bij voorbaat al van, het is werkelijk onmogelijk om in een morgen alle dingen van de feesten te vertellen. Dus het is maar heel summier. En u zult ongetwijfeld dingen kunnen aanvullen of kunnen zeggen van, ja, maar dat is toch ook belangrijk. Ik neem het direct van u aan. Nogmaals, het is te veel voor een morgen. Maar we willen toch een poging doen om een aantal belangrijke dingen, althans ik denk dat dat belangrijk is, wat we gelezen hebben en gehoord hebben uit de schrift, om daar wat over te vertellen. Het meest belangrijke is denk ik wel dat we ons realiseren dat het de feesten van de Heer zijn. Dat het geen Joodse feesten zijn, de Joden die vieren het wel, maar die hebben daarnaast ook nog wel andere feesten zoals ook wij onze feesten kennen. Het zijn vooral de feesten van de Heer. Hij heeft ze ingesteld. En daar moeten we ons vooral bewust van zijn en bewust van dat we niet zomaar iets doen, maar dat Hij de feesten opgedragen heeft. En dat we helaas heel veel zijn kwijtgeraakt in de loop der eeuwen. We mogen ons bewust zijn dat Yeshua de feesten ook gevierd heeft. En dat de discipelen de feesten gevierd hebben. En dat Paulus de feest heeft gevierd. En dat de eerste gemeente de feesten zeker hebben gevierd. En het mooie is, als je de feesten gaat vieren, dat ook een aantal uitspraken die Yeshua gedaan heeft, je veel bekender en vertrouwder voorkomen. Want een aantal uitspraken die doet hij tegen de achtergrond van de feesten. En dan zitten wij soms af te vragen, ja, wat bedoelt u daarmee? Wat heeft u daar ons mee te zeggen? Maar als je juist de feesten gaat vieren en gaat erkennen als feesten van hem, dan worden een aantal dingen je gewoon duidelijker. Wat ik al zei, het is zo moeilijk voor ons geworden, omdat eeuwen geleden, vooral in het begin van de vierde eeuw, heeft de kerk zich losgemaakt van de synagoge. Of wij hebben als het ware alles wat Yeshua ons geleerd heeft en wat de eeuwig ons geleerd heeft door hem, hebben we aan de kant gezet. We hebben ons losgemaakt van de edele olijf. En we wilden vooral zelf een christelijke boom gaan opzetten. Ons niet realiseren dat we daardoor een heleboel dingen aan de kant gezet hebben. Dingen die we gewoon niet meer weten. Het jammer is dat we zo eigenwijs zijn geweest, dat we gedacht hebben van, dat is niet meer voor ons. Of misschien nog veel sterker, wij weten het allemaal veel beter dan wat het Joodse volk ons heeft kunnen leren. Of wat Paulus of de discipelen of de profeten ons hebben willen leren. Zo ontzettend jammer. We moeten daardoor vaak kunst en vliegwerk doen als het ware, om maar weer een beetje zicht te krijgen op de totaliteit van de feesten. Gelukkig is er altijd een weg terug. In het Jodendom noemen ze dat teshuva. Je kunt altijd weer terugkeren. En wat is het goed om terug te keren? Om weer te gaan ontdekken, die feesten hebben ons ook deze dag nog iets te zeggen. Het is werkelijk niet alleen maar voor toen en alleen maar voor het volk van toen. Het is echt ook voor ons. En als je dat gaat ontdekken en als je ogen daarvoor open gaan, en dat is altijd genade, zeg ik maar, dan ga je je zo verheugen dat er zoveel rijkdommen zitten, ook in de feesten. Wij kennen eigenlijk alleen nog maar Pasen, Hemelverdacht, dat is een moeilijk feest voor veel mensen. Pinksteren is ook al zo'n moeilijk feest. En ja, kerstfeest is natuurlijk voor de christen een van de belangrijkste feesten geworden. Terwijl juist dat feest nou weer niet genoemd wordt in de Bijbel. Wat is het goed om stil te staan wat de feesten ons vandaag nog willen zeggen. We hebben er iets van gehoord uit het boek Wayikra, oftewel het boek Leviticus. We beginnen de vier feesten, want er zijn feesten in het voorjaar. Pesach, feest van de ongezuurde broden, en het wekenfeest. Maar het grootste feest eigenlijk, dat vieren we elke Shabbat. De Shabbat is het feest wat elke week weer terugkomt. Dat is geen sleur, zoals in elk geval voor mij vroeger de zondag een sleur was. Aan de ene kant, dan was het fijn, want je hoefde niet naar school, want zaterdags moest ik wel naar school. Maar zondags hoefde je in elk geval niet naar school. Maar verder was het een opgave om die zondag door te komen. Wat moeilijk. Ik mocht nog wel buiten komen, maar veel vriendjes van me, die mochten zondags zelf niet naar buiten. Dat was een ramdag eigenlijk. En later dan denk je, wat is dat toch verdrietig? Als een zondag, een dag zo zwaar is en zo moeilijk is, en dat je denkt van, hè, gelukkig, die is weer voorbij. Terwijl het een dag mag zijn van vreugde. Van je realiseren, die dag heeft de eeuwige apart gezet. Van die dag mogen we genieten. Van die dag mogen we ons weer realiseren, hij is bij ons en hij gaat met ons mee. Zo willen al die feesten, de komende feesten, ons iets zeggen. Feest van de Bezuinen. Grote Verzoendag. Het Loofhuttenfeest en de vreugde van de Torah. Ik noem maar even de gewone Hollandse namen. En we zeggen straks ook wel de namen zoals ze officieel zijn. We beginnen met het feest van de Bezuinen. Het eerste feest wat we de komende week mogen gaan vieren. We kunnen de feesten zien als een gebed. Een gebed van hoe de eeuwige ons uit het verleden door allerlei moeilijkheden verlost heeft. Vaak met pijn, moeite, strijd gepaard. Terugzien en kijken hoe hij de verlossing tot stand gebracht heeft, alle eeuwen door. En tegelijkertijd vertrouwen dat zijn woord waar is en dat hij ook in de toekomst bij ons is. Als we het zo kunnen zien, is dat als het ware een gebed van danken voor dat verleden en vol hoop en verwachting voor de toekomst. Dan hoeven we ons eigenlijk nooit geen zorgen te maken. Dan hoeven we nooit bang te zijn. Dan hoeven we als het ware nooit tegen dingen op te zien. Ook al kunnen ze wel moeilijk zijn, maar dan weten we, hij heeft beloofd, ik ben bij je. Ik ga met je mee, alle dagen van je leven. De feesten kunnen ook markeringspunten zijn. Waar we naartoe kunnen leven. Waar we naartoe kunnen kijken als het ware, van die momenten, oh dan is er een feest, en dan is er feest, die ons weer willen doen herinneren aan allerlei beloften die de eeuwige ons gegeven heeft. Dan zijn die feesten nogmaals van die markeringspunten waar je op kunt gaan verheugen. De feesten kunnen zo ons helpen om niet ten onder te gaan in deze maatschappij van uitzichtloosheid, van gemaakte vrolijkheid, vaak van vreugdeloosheid ook en somberheid, duisternis. Maar dat we als gelovigen mogen weten en ook mogen ervaren van, ja, het is wel moeilijk in het leven, het kan zwaar zijn, er kan strijd zijn, er kunnen zorgen zijn. Maar we worden telkens weer herinnerd aan die momenten van even stilstaan. Oh ja, geweldig, Hij is bij ons. Wij rennen en wij vliegen en ik weet, we hebben overvolle agenda's, want we moeten zo ontzettend veel. Wat kan het dan een verademing zijn om stil te worden, om stil te zijn? Van, oh, Hij heeft ons woorden gegeven die we met ons mee mogen dragen en die ons hoop en uitzicht geven, juist voor die moeilijke momenten, dat we er weer door kunnen komen. Feesten. De Heer die sprak tot Mozes. Spreek tot de Israëlieten en zeg, in de 7e maand, op de 1e dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. Ik kan me voorstellen, dat wordt wel eens gevraagd, dat mensen zeggen, maar wat is dat dan toch vreemd? Op de 1e dag van de 7e maand, maar de 7e maand, dat is toch niet september, dat is toch juli? Maar u hoort het al eigenlijk, in september zit nog het Franse zet, 7, zoals oktober, denk maar aan een octaaf, aan een octopus, dat is 8, en november 9 en december 10 decimeter. Vroeger begon het jaar in maart en was september de 7e maand. Even voor de alle duidelijkheid dat u dat weet. En op de 1e dag van die 7e maand moet u een rustdag houden. Een gedenkdag die aangekondigd wordt door bazuingeschal. Vandaar ook feest van de bazuinen. Het is de 1e dag in Israël van het burgerlijk jaar. Ze hebben ook nog andere gedenkdagen. Zoals wij altijd 1 januari, nieuwjaar. Maar het kerkelijk jaar begon en begint voor ons, weet u het, met de advent. Dat is begin van het kerkelijk jaar. En zo was voor het Joodse volk de 1e maand, de maand Nissan. Dat ze dachten van de uittocht uit Egypte. Dat was de 1e maand. En nogmaals, de 7e maand, ja, dat is dus later allemaal veranderd door Julianus en Gregorius, de pausen die het allemaal op zijn kop gezet hebben. Maar deze dag, de 1e dag van de 7e maand, de maand Tisri, dat is de dag van de bazuinen. Oftewel, Rosh Hashanah. Rosh betekent hoofd, hoofd van het jaar. De 1e dag van het jaar. Het wordt in het Jodendom ook gezien als de geboortedag, scheppingsdag van de mens. En dat moeten we herdenken. En we moeten het ook zien als God die schiep de mens. God is de koning. De eeuwige is ook de koning van het heelal. We denken vaak wel niet dat hij de koning is. En als we om ons heen kijken, dan zien we een hoop duisternis. En dan zien we dat allerlei duistere macht, als het ware, de overhand hebben. Maar wij belijden dat de eeuwige de eerste en de laatste is. En dat, zoals in Psalm 2 staat, hij die in de hemel zetelt, die lacht uiteindelijk om alle machthebbers van deze wereld. Hij, de eeuwige, onze God, hij heeft het voor het zeggen. Het feest van de bazuinen is ook vooral een dag van de herinnering. In het Jodendom is het goed om steeds te herinneren, om terug te kijken, om zo alle momenten je te realiseren dat de eeuwige bij het volk was. Want hij is trouw gebleven aan het volk. En als u trouw is voor het volk, dan mogen wij weten dat u ook trouw is aan ons. Het is zo goed om je dat te realiseren, om dat je te herinneren. In allerlei situaties, met moeite, met ziekte, met strijd, met problemen, dat je denkt van, hoe kom ik hier doorheen? Nee, hij is trouw. Hij blijft trouw. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij doen. En zichzelf verloochenen kan hij niet. Trouw hoort bij zijn wezen. Herinneren op het feest van de bezuinen de trouw van God. Hij dacht aan zijn verbond met Abraham. Hij dacht, weet u dat verhaal bij de braamstruik? Dat Mozes die struik ziet, die wel een brandstaart, maar niet verteert. Dat Mozes nadert om te kijken wat er aan de hand is. En dan zegt de Eeuwige tegen hem, ik heb de onderdrukking van mijn volk wel gezien. Ik heb hun jammerklachten gehoord. Ik ken hun leed. En omdat ik het gehoord en gezien heb, daarom ben ik neergedaald om hem uit dat land te leiden en te brengen naar een land dat vloeit van melk en honing. Hij heeft gedacht aan zijn verbond. En toen eeuwen later het volk weggevoerd werd in de ballingschap, dan weten we ook, en ook toen heeft hij weer gedacht aan het volk. En hij heeft het volk teruggebracht uit Babel. En we mogen weten dat hij eens al die stammen zal terugbrengen naar het land waar ze thuis horen. Wat hij hun gegeven heeft als een eeuwige belofte. De shofar die klinkt om te gedenken. Maar de shofar die roept ook ons vandaag aan de dag nog op. Ontwaak. Ontwaak gij die slaapt, zongen we vroeger wel. En sta op uit de dood. Ontwaak, onderzoek jezelf. Kom tot inkeer. Neem daar eens gewoon tijd voor. En de 10 dagen van het feest van bezuinen van Rosh Hashanah, dat zijn vooral de 10 ontzagwekkende dagen. Zo worden ze genoemd. De Yamin Noraim. 10 ontzagwekkende dagen. 10 betekent ook in de Bijbel iets afsluiten. De 10 scheppingswoorden, dan sloot de eeuwige iets af. Of de 10 woorden die hij gaf aan het volk. En 10 komen diverse keren tegen. Het heeft ook andere betekenis. Het betekent ook weer de volheid. En het betekent ook de verantwoordelijkheid van de mens, 10. 10 dagen. Ik vind dat in wezen zo mooi. En ik vind het altijd zo jammer dat ik dat vroeger niet geleerd heb. Dat je een bepaalde periode in het jaar hebt om eens te gedenken, waar ben ik nou mee bezig? Wat is mijn leven nu geweest? En hoe zie ik de komende jaren van mijn leven? 10 dagen om je te bezinnen. Hoe is mijn relatie met de eeuwige? Wat betekent die voor mij? Betekent die nog wel iets voor mij? Of betekent die alles voor mij? 10 dagen om je te realiseren, hoe is mijn relatie met mijn vrouw, met mijn kinderen, met de buren, of hoe dan ook, hoe is die relatie onderling, ook in de gemeente? 10 dagen om je als het ware daarmee bezig te houden. Dagen die worden genoemd de dagen van teshuva, van omkeer, inkeer, terugkeer, bekeren. Het volk werd voortdurend opgeroepen. Door de profeten vooral. Bekeer. Keer om. Keer terug. Jullie hebben de bron van levend water verlaten. En je hebt weer bakken uitgehouden die lekken. Die houden geen water. Maar keer terug. Het is mogelijk om terug te keren. Het is mogelijk, die tijd geeft de eeuwig ons, om ons te bezinnen en om te denken, dat moet ik in orde maken met hem. Dat liggen nog altijd. Ja, ik leef er wel overheen, maar ik weet het wel. Ik weet het wel. Ik zeg wel eens, een slecht geweten heeft vaak een heel goed geheugen. Een slecht geweten heeft vaak een goed geheugen. Want we weten het dikwijls heel goed van, maar dat moet ik nog in orde maken. Ja, en dat ligt er eigenlijk ook nog altijd, maar ik vind het zo moeilijk. Dan kunnen deze dagen je helpen, want hij wil je helpen om terug te keren, om tot bezinning te komen. Dagen om te werken aan je relatie met hem en dagen om te werken aan de relatie met de mensen om je heen. En als die verstoord is, dan moet je het goed maken. Dan mag je terugkeren. Dat is soms heel moeilijk. Dat vinden we zwaar soms. Om ook te erkennen van, ik ben fout geweest. Maar dat maakt een mens zo rijk uiteindelijk. En dat doet de mens zo goed om het te erkennen. Ik heb het gewoon fout gedaan. Te erkennen. Misschien in het gezin of in de familie. Om dan denken van, oh wat erg. Nee, het maakt een mens vrij. En het is groot om je fouten in te zien en om die te herkennen. En het is dan een voorrecht dat je dagen krijgt in het jaar om daar speciaal mee bezig te zijn. En ik weet natuurlijk net zo goed als u dat mensen zeggen, ja maar waarom, als je het fout hebt gedaan moet je het belijden. Natuurlijk moet je het belijden. En we mogen weten, het bloed van Yeshua reinigt ons van alle zonden. En toch kan het goed zijn om zo'n aantal dagen daar gewoon bewust mee bezig te zijn. De shofar die kondigt ook de hemelse rechtszaak aan. Zoals men in het Jodendom ook gelooft. Dat is toch iets moois. Van de boeken worden geopend. En de mensen worden als het ware gewogen. Het is helemaal niet zo vreemd. Ik moest denken aan het verhaal. Als het volk gezondigd heeft met het gouden kalf. Dan gaat Mozes voorbeden doen. En dan zegt hij, Heere God, vergeef het volk toch. Zo niet, delg mij dan uit uw boek. Ik weet het is symbolisch, maar het is zo veelzeggend als het ware. Want we moeten vaak in symbolen spreken. De boeken worden geopend. Wat staat erin? Wat kan de eeuwige over ons zeggen? Maar we hebben de tijd om terug te keren. Om de shuva te doen. Om het in orde te maken. En hij luistert naar je. Ik vind het zo mooi dat op de eerste dag van het feest van de bezuinen wordt er gelezen uit het boek Genesis, Bereshit, hoofdstuk 21. En uit de profeten wordt gelezen 1 Samuel. In Bereshit, Genesis 21... staat het verhaal van Hagar en Ismaël. Die worden dan weggestuurd. Dat moet je toch maar even indenken. Ze worden gewoon de woestijn ingestuurd. Weg ermee. Ja? Ik weet, dat was in het plan van de eeuwige. Maar als mens zeg je, wat moet dat moeilijk geweest zijn. En moet dat verschrikkelijk voor Hagar geweest zijn. Dat ze daar met haar zoon werd weggestuurd. Maar, dan lezen we dat de eeuwige de stem van de jongen hoort. Maar als die dan de stem hoort van die jongen en van die vrouw die weggestuurd werden, die eigenlijk niet mochten erven met de eerstgeborene, met Isaac, als die daarna luistert, dan mogen wij weten dat hij ook naar ons luistert, dat hij ook naar u, naar jou luistert. En dat wordt gelezen uit het boek Samuel. Het verhaal van Hanna. Hanna, de onvruchtbare, die getreiterd werd door Penina, die het zo moeilijk had. En dan gaat ze dat heiligdom binnen en dan stort ze haar hart uit voor de eeuwige. En Eli die begreep er niks van. Eli die bleef dan maar bij die deur zitten. Hij ging niet naar Hanna toe. Eli had niets begrepen nog van, wees blij met de blijde en weent met de wenende. Hij zit wel te letten van wat zegt ze en wat komt er uit haar mond om als het ware eventjes door de orde te roepen. Hij begreep niets van haar nood. Maar de Heer begreep het wel. En hij verhoort haar gebed. Mooi dat dat gelezen wordt op dit feest. Dat we weten dat als jij je nood je lasten, je zorgen, je pijn, je ellende, je verdriet, vul maar in. Als u uit naar de eeuwige, dan luistert hij, want hij houdt van je. En daarom hoort hij wat je zegt. En hij wil je helpen, als het ware, om zo terug te keren tot hem. Rosh Hashanah, dat loopt uit op het feest Yom Kippur, grote verzoendag. Dat is op de 10e van de 7e maand. Want er staat er, op deze dag wordt voor u verzoening gedaan, om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heer gereinigd. De grote verzoendag, Yom Kippur, is de meest belangrijke, de meest heilige dag in het jaar. Het wordt wel genoemd de Shabbat der Shabbaten. De meest heilige dag. Het is vooral het feest van het herstel. Het herstel van de verstoorde relatie tussen God de Eeuwige en zijn volk. Maar het is ook dus weer het herstel, als we teshuva gedaan hebben, het herstel van de relatie onderling. Op Yom Kippur ligt de nadruk, denk ik, vooral aan de ene kant op de heiligheid van God. God is een heilig God. Daar kunnen we niet genoeg de nadruk op leggen. We moeten niet doen, zeg ik altijd, of dat God een speelmakkertje van ons is. Of dat Jezus een soort vriendje van ons is, waar we mee op school hebben gezeten. Hij wil wel een vriend van ons zijn, maar daarnaast kun je toch eerbied en respect voor hem hebben. God is een heilig God. En juist op Yom Kippur, dat we ons dat realiseren. Want God, de Heilige, kan nooit een compromis met de zonde sluiten. Geen enkele zonde. Ik zeg wel eens, we moeten vooral niet fanatiek worden, maar we moeten wel radicaal worden. En radicaal betekent tot op de wortel toe. Je moet met zonde nooit een compromis sluiten. Zonde is zonde. En ook al denken wij dan misschien, ach, je moet dat allemaal niet zo moeilijk en zo zwaar opnemen. Ach, een foutje dit of een foutje dat. Maar hij zegt wel, zonde is zonde. En het zijn uw ongerechtigheden, zegt de profeet Jesaja, zegt de eeuwige door Jesaja, zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en God. Hij is de heilige. En tegelijkertijd mogen we ook op Yom Kippur weten en ervaren dat hij de liefdevolle vader is. Dat hij de barmhartige vader is. En dat hij zijn terugkerende zoon en dochter in zijn armen sluit. Zo'n geweldig mooi feest. Hij sluit je in zijn armen. Hij houdt van je. Hij verlangt er alleen maar naar dat je terugkomt en dat je het in orde maakt. Over Yom Kippur zou een heleboel te zeggen zijn. Ik zeg nog maar een paar dingen van, wat belangrijk is, denk ik. De hoge priester die 1 keer per jaar in dat heilige der heiligen mocht. En ook 1 keer per jaar die heilige naam mocht uitspreken. Het is een heel ritueel wat toen gebeurde. Het duurt veel te lang om dat nu hier te vertellen. Maar wel een paar belangrijke dingen. In de eerste plaats ging de hoge priester dat heilige der heiligen in, om voor zichzelf en voor zijn huis en voor alle priesters, het hele priestergeslacht, zijn zonde schuldbelijdenis te doen. Zo belangrijk. De hoge priester, want hij was ook mens, hij moest in de eerste plaats voor zichzelf en zijn gezin schuld belijden. Reinigen. Dat er tussen hem en de eeuwige niets zou instaan. Daarna doet hij dat ook voor het volk. En hij reinigt als het ware het volk door de ene bok die daarvoor bestemd was, die zondebok, te slachten en dat bloed te besprenkelen op het verzoendeksel in het heilige der heiligen. 7 keer werd dat besprenkeld, dat verzoendeksel. Ja. En daarna Daarna wordt de andere bok, er waren twee bokken. En die ene bok is dus het zondoffer voor het volk. En die andere bok, die werd de woestijn ingestuurd. De hoge priester legde zijn handen op die bok. En zo werd uiteindelijk de zonde van dat volk, werden op die bok zo de woestijn ingestuurd. Dat was de bok voor Azazel. Nogmaals, er is veel meer over te vertellen. Het is wel heel summier wat ik ervan zeg. Maar daar kwam het in wezen op neer. Er moest eerst reiniging plaatsvinden. Eerst reiniging en dan kon de verzoening plaatsvinden. Eerst reiniging. Zo mogen wij ook weten dat het bloed van Jezus reinigt. Reinigt. En dan kunnen de zonden vergeven worden. Yom Kippur. Welk boek wordt er op Yom Kippur vooral gelezen? In de middagdienst. Wordt uit Jesaja gelezen, maar in de middagdienst wordt het boek Jona gelezen. De profeet Jona. Waarom? Ik verbaas me er elke keer weer over. Want ik vind het zo mooi. Het is zo rijk en het is zo bijzonder. Waarom Jona? Nou, Jona die moest uiteindelijk de ondergang van Nineveh gaan aankondigen. Als ze zich niet zouden bekeren, dan zou de stad omgekeerd worden. Net als Sodom en Gomorra. Maar het geweldige gebeurt. Op de prediking van Jona bekeert de koning zich en het volk bekeert zich. Ze gaan zelfs in rouw. Zelfs de dieren die krijgen rouwgewaden over zich. En de mensen, ze gaan vasten. Ze doen werkelijk teshuva. Ze keren terug. En dan lezen we dat Jona's wezen zo teleurgesteld is. En dan zit hij daar, als een boos jongetje onder die boom die God ook nog eens voor hem liet opgroeien. En dan zegt hij, ik wist dat u een genadig en een barmhartig God bent. Groot van goede tierenheid, langmoedig en trouw. Nou, waarom lezen ze dat dan op deze dag? Dat wij en de volken weten dat de eeuwig nog altijd dezelfde is. Genadig, barmhartig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. Nou, als hij zelfs dat zondige volk daar in Nineveh vergeeft en in zijn genade aanziet, dan mag ieder weten dat hij dat ook ieder van ons wil doen. Als wij ons omkeren. De dag van Yom Kippur is vooral een dag van vasten. En een dag van verootmoedigen. Verootmoedigen. En ons realiseren, wat ik al eerder zei, dat hij een heilig God is. En dat hij in de tijd bij de berg tegen het volk zei, jullie zijn een heilig volk. En hij verlangt dat ook wij niet alleen een koninklijk priesterschap zijn, want dat vinden we vaak wel mooi om koning te zijn, maar dat we ook een heilig volk zijn. En dat de wereld om ons heen vooral ziet dat we hem dienen en dat we hem volgen. Dat er ook staat van, gij geheel anders. Niet bewust, maar we worden vanzelf anders. Als hij in ons woont door de Heilige Geest, dan is het niet meer moeilijk, maar dan wil je alleen maar hem volgen. En dan merk je dat je van binnenuit verandert en steeds meer gaat gelijken op hem. Die hoge priester in dat heiligdom. En die hoge priester die de zonde van het volk op die bok legt. Wij mogen weten, zoals in de Hebreeënbrief staat, dat ons hoge priester Yeshua de reiniging van de zonde tot stand heeft gebracht door zichzelf te geven aan het kruis op Golgotha. En we mogen dan ook weten dat de Vader ons aanziet in zijn Zoon en dat onze zonden vergeven worden. Na Yom Kippur, dan beginnen de voorbereidingen al voor het derde feest. Het feest van de loofhutten, oftewel de feest van de inzameling. Kortom gezegd, gewoon het feest als je daar zegt het feest, dan weet iedereen dat je bedoelt loofhuttenfeest Sukkot. Vroeger, dat kennen wij eigenlijk helemaal niet, dit feest. Maar Sukkot hoorde met Pesach en Shavuot, Pinksterfeest, tot de drie pelgrimsfeesten. Maar nogmaals, dit feest is voor de christenheid eigenlijk totaal verloren gegaan. Het begint op de 15e van de 7e maand. Want vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Heer 7 dagen lang vieren. Feest van de inzameling. Feest van de vruchten die ingezameld werden. Zoals met Pesach en met Shavuot de tarwe en de gerstenoogst gevierd werd. Vroeger waren het uiteindelijk voorjaarsfeesten, oogstfeesten. En ze hebben allemaal een historische, maar ook een geestelijke betekenis gekregen. Het is het feest van de vreugde. Feest van de blijdschap. Het verwijst naar de periode dat het volk in de woestijn was. 40 jaar in de woestijn en daar in tenten woonde. En wat hebben ze toen kunnen leren? Vooral, we zijn afhankelijk. We zijn volkomen afhankelijk van de Heere God. Wat Hij geeft en hoe Hij voor ons zorgt. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij zorgt voor ons. Weet u welk boek gelezen wordt op Sukkot? Loofhuttenfeest. Weer zo mooi. Het boek Prediker. Wat zo geweldig mooi begint. Hè? Havel Havalim. Oftewel ijdelheid der ijdelheden. Wat kunnen we zelf inbrengen? Wat zijn we als mens als we ons daar bewust van willen zijn? Wat zijn we ontzettend afhankelijk? We kunnen wel veel. En soms denken we dat we nog veel meer kunnen. We kunnen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Maar de Heer die moet zelfs kijken, neerdalen om te zien naar die toren. We kunnen in wezen niks. En daar moeten we ons bewust van zijn met Sukkot. Wij zijn afhankelijk van Hem. Afhankelijk van de Eeuwige. Het volk kwam niets tekort in de woestijn. Ze kregen manna uit de hemel. Ze kregen water uit de rots. Hun schoenen versleten niet. Hun kleding bleef intact. Wij mogen weten dat Hij zorgt. Ik moest zo denken aan een gedeelte van de bergrede die Yeshua vertelt. En dat doet hij dan met de achtergrond van Sukkot. Als hij vertelt in het Matthäus Evangelie staat het 6e hoofdstuk, dan zegt hij, maak je geen zorgen. Maak je nou geen zorgen over eten en drinken. Maak je ook geen zorgen over kleding. Waarom doe je dat eigenlijk? Waarom maak je zorgen over van alles en nog wat? Kijk nou eens naar de vogels en kijk naar de bloemen op het veld. Ze spinnen niet, ze doen niks. En toch heeft de Heere God ze bekleed. Nog mooier dan Salomo. Waarom maak u, jij zich zorgen? Waarom maak ik me soms zorgen? Waarom? Dat hoeft toch helemaal niet? Want Hij zorgt toch? Hij is toch te vertrouwen? Dat is Hij toch bewezen in alle eeuwen door. Alle eeuwen door. Ik ben nooit teleurgesteld. Het is wel eens anders gelopen dan ik gedacht had. Zeker, vele keren zelfs. Maar ik ben nooit teleurgesteld. Want Hij houdt van mensen die hij geschapen heeft naar zijn beeld. Maak je daarom geen zorgen. De Vader zorgt voor u, voor jou. Er wordt ook op Sukkot gelezen uit de profeet Zacharia. Hoe in de eindtijd volken die overgebleven zijn, de overgeblevenen van de heidenvolken, optrekken naar Jeruzalem. Waarom? Om zich neer te buigen. Om zich neer te buigen voor de koning. De Heer, de schepper van hemel en aarde. Dat in de eerste plaats. Maar ook om Sukkot te vieren. Feest te vieren. De De volken die trekken op naar Jeruzalem. Jeruzalem wat verguisd is door de loop der eeuwen. Jeruzalem, de stad van de koning. Want uit Sion komt het woord van de Heer. De Torah komt uit Sion en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Een paar kenmerken van Sukkot. Het wonen van 7 dagen in de loofhut. En bekend de lulaf. Het staat geschreven in het 23e hoofdstuk van Leviticus of Vayikra, hoe je het ook noemen wilt. De lulaf, de plantenbundel. De etrog, de citervrucht, een palmtak, 3 marten, mitten takjes en 2 takjes van een beekwiller. Die gebruikt worden om daarmee te zwaaien als zware. Wat nog bekend is, ik merk dat mijn tijd langzaam maar zeker op begint te raken. Maar ik ben er zo vol van en ik wil zo graag vertellen. Wat ook bekend is met Sukkot, de ceremonie van het water scheppen. Dat is toch wel heel mooi. Want ook tegen de achtergrond daarvan doet Yeshua een geweldige mooie uitspraak in het Johannes-evangelie, Johannes 7. Dan staat er, wie dorst heeft, die komen. Wie dorst heeft, die komen. Als je dorst hebt, dan mag je komen. En wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal nooit meer dorst hebben. En wie gedronken heeft van het water, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En als je dat gedeelte dan leest in het Johannes evangelie, tegen de achtergrond van het waterschep op Sukkot, en denk, oh, maar dat is mooi. Dan wordt het veel tastbaarder en wordt het veel concreter voor je. Het laatste feest, het slotfeest. We hebben gelezen op de 1e dag samenkomst en op de 8e dag een samenkomst. Het laatste feest, het slotfeest, Simcha Torah. Omdat het woord Torah vertaald is door het woord wet, is er in de loop der eeuwen, zeker bij de christenen, geen enkele behoefte geweest om ook maar enige aandacht aan dat feest te besteden. Want dat doe je toch niet? Vreugde van de wet werd het genoemd. Vreugde van de Torah. Maar de wet was toch een last? De wet was toch zwaar? De wet is toch moeilijk? We zijn toch, of we waren dankbaar dat we zeiden van, gelukkig, zo heb ik het jarenlang gehoord, gelukkig. De wet, daar zijn we vanaf, hè, hè. Jezus, die heeft dat allemaal vervuld. Daar zijn we vanaf. Oh, wat een miskleum. Wat ontzettend jammer. Wat verdrietig ook. Want hoe zou je dan inderdaad kunnen verheugen over iets wat een last is? Wat op je drukt? Waar je juist van af wil komen? Vandaar nogmaals, dit feest is volkomen verloren gegaan. En wat een rijkdom om het te gaan ontdekken. Want de Torah is vooral een boek wat ons vertelt over de grote daden van de eeuwige. Het is een boek wat vertelt over zijn trouw vanaf het begin tot aan het eind toe. Het is een boek wat vertelt hoe geweldig hij van de mensen houdt. En hij geeft richtlijnen, hij geeft aanwijzingen van mensen, zegt hij. Lieve mensen, zegt hij, als je nou aan die regels houdt, dan zal het je goed gaan. Als je gewoon doet wat ik zeg, ik doe het niet om jullie te kwellen, ik doe het niet omdat ik een hekel aan je heb, ik doe het niet om jullie het leven moeilijk te maken. Nee, ik doe het juist om je te helpen, opdat je werkelijk zult kunnen leven. En daarom ga je ook anders kijken naar die Torah. En dan denk je, het is een geweldig geschenk. Hij geeft richtlijnen. Hoe zou ik het anders moeten weten, hoe ik moest leven? Ik zou het niet weten. Dan ga je alleen maar af wat je denkt. En de een denkt dit en de ander denkt dat. Wat een voorrecht en wat een liefde en wat een genade spreekt eruit dat hij ons richtlijnen gegeven heeft. Doe dat en dan zul je lezen. leven. Op deze dag, Simchat Torah, dat is ook de dag dat het laatste gedeelte, de laatste hoofdstukken van Torah, de Varim, de hoofdstukken uit Deuteronomium, wordt gelezen. En dat wordt gedaan, dat is eigenlijk, ja, vind ik ook zo mooi. Dat is de bruidegom van de Torah, de gatan van de Torah. En dan beginnen ze ook weer, begint van de Torah te lezen, boek Genesis. En dat gebeurt door de gatan Bereshit, de gatan bruidegom van het begin. Zo is de cirkel weer rond. Het gaat altijd door. Waarom nou bruidegom? Denken mensen, wat is dat toch vreemd? Wat houden jullie toch vreemde dingen op na? Nee, het is juist zo mooi. Bruidegom van de Torah. Bruidegom van het begin. Want hij had dat volk toch tot bruid gekozen. Het was daar bij die berg toch tot een huwelijk als het ware gekomen. Hij had de woorden gegeven, gezegd. Als je gehoor geeft aan mijn woorden. En als je doet wat ik zeg. Dan zal ik jullie uit alle volken tot mijn persoonlijk eigendom kiezen. En hij had de woorden ingegrift in die stenen tafelen. Ik noem het altijd maar het trouwboekje, dat als het ware. Wat hij schenkt aan ons. Opdat we het zullen weten. En dat we daar weer uit kunnen leven. En juist dan op deze dag, dat slotfeest, dat we ons ook weer herinneren van, we zijn inderdaad de bruid. En hij is de bruidegom. We horen tot zijn volk. Wij zijn zijn volk. De blijdschap, die wordt daar in elk geval geuit. Met het dansen met de Torah. De Torah die zo belangrijk is. En waar ze zo respectvol mee omgaan. Die als het ware in hun armen nemen van. Die Torah die zegt tegen mij hoe ik mag leven. Die Torah die zorgt door de woorden die de eeuwig geeft. Dat ik inderdaad een gelukkig mens kan zijn. En dat ik dat mag delen met de mensen om ons heen. Dat we het samen mogen delen. En samen hem kunnen danken voor wat hij in ons gegeven heeft. De vreugde van de Torah en de vreugde van de feesten, zowel feest van de bezuinen, Rosh Hashanah, Grote Verzoendag, Yom Kippur, het Loofhuttenfeest, Sukkot, en de vreugde van de Torah of de Simchat Torah, al die feesten, die hebben ook een profetische betekenis. Ik zal het heel kort zijn. Een profetische betekenis hebben ze ook. De bezuin. De bezuin die zal ook klinken als Yeshua weerkomt. Geweldig teken. Mogen we opmerkzaam op zijn. Ontwaak. Wees wakker. De bezuin die klinkt. Terugkeren. Teshuva doen. Terugkeren naar de eeuwige. Weten dan ook dat er geen veroordeling meer is. Die in Yeshua zijn. Omdat hij het voor ons gedragen heeft daar. Aan het kruis op Golgotha. De feesten die vertellen ook. Over een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid is. Waar er geen plaats meer is. Voor de Satan. Voor de duisternis. En alle demonische machten. Die vandaag aan de dag. Nog altijd proberen. Om ook de kinderen van de eeuwige te onderdrukken. Te misleiden. Maar we mogen door de feesten vooral leren van, één keer zal het inderdaad goed zijn. Dan wordt er afgerekend voor eeuwig met het kwaad. En mogen we ons voor altijd met hem zijn en ons verheugen in hem. Daarom wil ik eindigen met deze woorden. Maar hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid, de kracht en de aanbidding tot in alle eeuwigheid. Amen.